Ja, leuk dat je luistert naar een kerstverse aflevering van Oranje Praat. Mijn naam is Daniel.
En ik ben Guus. Vandaag blikken we vooruit op de wedstrijd tegen Oostenrijk.
Maar eerst gaan we terugkijken naar de wedstrijd tegen Oekraïne.
We gaan beginnen.
Oké, Oekraïne gaan we het als eerste over hebben.
Ja, 7 jaar, precies op de dag 7 jaar dat de Nederlandse elftal weer meedeed aan een EK, speelden we zondag tegen Oekraïne.
Kijk, feit meneer.
Ja, zeker. En ging het makkelijk? Nee, zeker niet. Maar we hebben hem wel gewonnen en daar gaat het om in de groepsfase.
Precies. Resultaat?
Resultaat telt. En er waren natuurlijk ook wel een paar goede dingen hoor, een paar goede spelers.
Ja, zeker. En er waren eigenlijk nogal meer kansen misschien die erin hadden moeten gaan. Misschien ook wel wat kansen van Oekraïne die erin hadden kunnen gaan.
Ja, zeker.
Had veel kunnen gebeuren nog, maar... Een stuk positiever dan de vorige wedstrijden.
Ja, het aanvalsspel was ook gewoon beter.
Ja, maar ook verdedigend.
Het stond allemaal wat stabieler in elkaar. Ja, daar heeft hij de afgelopen week dan toch nog goed op getraind. Want...
Ja, ik persoonlijk had het niet verwacht dat het zo zou zijn inmiddels.
Nee.
Ik ook eigenlijk niet.
Nee.
Ik was blij verrast.
Zeker. Maar het komt natuurlijk ook als je dan gaat kijken naar... We hebben ook wel een paar klassenbakken rondlopen hoor.
Ja, als je keek hoe Frenkie bezig was. Heerlijk.
Ja, alle aanvallen begonnen bij Depay. Of hij gaf een voorassist of hij gaf zeg maar de assist voor een kans.
Vooral eerste helft.
Ja, vooral eerste helft. Tweede helft was iets minder, maar hij was overal bij betrokken. Als je de samenvatting ook terugkijkt, alle kansen, daar is hij bij betrokken, bijna.
Ja.
En natuurlijk een hele hoop over Dumfries.
Ja, die heeft... Nou, die heeft zichzelf in het plaatje gespeeld voor Europa. Als je wil je wingback hebben, koop mij.
Ja, ja.
Ja.
Schijnt al interesse te zijn van die internationale, hè? Dus hij kan zomaar naar de kampioen van Italië gaan, naar de TK.
Ja, ja, en daar spelen ze het, hè?
En dan met één goede wedstrijd.
Eén goede wedstrijd, wie weet. Maar en het is altijd een beetje geweest, hè? Wie staat er nou rechtsback? Heeft hij nu echt toegeëigend, denk je, Dumfries? Echt solide?
Ik denk dat als Hateboer niet geblesseerd was geweest, dat Hateboer had gespeeld. Omdat hij het systeem al kent.
Ja, maar gaan we nu even kort vergelijken, Hateboer-Dumfries?
Ja, ik vind Dumfries wel beter.
Ja?
Normaliter. Alleen ik denk dat hij, omdat hij de voorkennis van het systeem al heeft, dat hij dan met Hateboer was begonnen.
Ja, als we nu gaan vergelijken, nu kent dus Dumfries meer bekend met het systeem?
Ja, dan denk ik nog steeds dat... Ja, weet ik niet, is lastig. En dat is wel identiek aan elkaar. Identiek, tenminste gelijkwaardig aan elkaar zijn.
Ja.
Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de spits. Weghorst, deed hij het goed? Of denk je toch dat de volgende wedstrijd een ander in moet staan?
Ja, dat hangt een beetje vanaf wat je wil doen, hè. Ik denk dat voor de volgende wedstrijd komen ze dadelijk even op terug. Daar heb ik wel wat dingetjes waarom we misschien niet met Weghorst zou willen spelen. Maar nu, ja, gewoon een prima wedstrijd. En nou, je ziet, het is gewoon een echte spits. Je ziet die bal die flippert. En een echte spits die staat dan waar die bal komt, zodat hij hem in kan maaien. En ja, hij doet het.
Ja, precies, hij heeft 2 kansen gehad en 1 gaat erin. Dus hij doet precies wat de spits moet doen, de kansen erin schieten.
Ja.
Ja, en die heerlijke goal van Oekraïne.
Ja, ja, hij was lekker.
Hij was lekker, maar... Hij had het niet echt hoeven. Ik denk dat Stekelenburg hem had kunnen hebben. Hij stond veel te ver voor zijn goal in mijn optiek.
Was het zo ver, ja?
Ja, hij stond echt op het randje van zijn eigen 5.
Ja.
Had hij een meter naar achter staan, al was het een halve meter naar achter, dan had hij hem gehad. Want als je in de herhaling kijkt, dan zie je echt dat hij maar 20, 15 centimeter tekort komt.
Ja, want het was geen slechte duik verder of zo.
Nee.
Zeg maar.
Halve meter naar achter en hij had hem gehad.
Ja.
En dan was het een stukje minder spannend geworden.
Ja. Aan de andere kant, het is nu goed afgelopen. Is het dan erg dat het zo spannend is geworden? Een beetje een mooie wake-up call, zeg maar. Van, ja.
Nee, ja, ik
we kunnen die veerkracht tonen ook. Weet je, volgende wedstrijden.
Ja,
je komt weer op gelijk spel. Of je komt net die 1-0 achter, dat je weet.
Ik denk
het kan nog.
Ja, maar ik denk dat het na alle kritiek van de afgelopen weken... dat het ook wel fijn was geweest als je gewoon 2-0 had gewonnen.
Ja. Ik denk dat we allebei wel wat te zeggen is.
Ja, zeker.
Uiteindelijk aan hun wat ze aan Nederlandse elftal wat ze het fijn vinden, ja. Wat ze ermee doen.
Gelukkig hebben we door Franks de Boer wisselsbeleid gewonnen of niet verloren. Want we hebben door Franks wisselsbeleid bijna wel verloren. Maar mede door zijn wisselbeleid ook niet verloren.
Ja, want opeens toen brak het helemaal open in de verdediging. Of het ging helemaal mis.
Ja, Daley Blind die wou even zelf aangeven dat hij eruit wou.
Ja, is natuurlijk begrijpelijk.
Ja. En daar heeft hij Ake voor ingezet. Nou, hij heeft... Toen heeft hij ook Wijndal voor Van Aanholt gewisseld, volgens mij.
Ja, ja, allebei tegelijk. Was een dubbele wissel.
Vond ik ook geen hele gekke wissel, want ik zei volgens mij tegen jou in de eerste helft van... Nou, volgens mij, is voor mij mogen ze die Wijndal de volgende wedstrijd op de bank laten. Maar toen bleek dat hij al op de bank zat. Dus Van Aanholt viel ook niet op in positieve zin.
Was wel leuk, even voor jullie. Waar samen kijken en Guus die zegt tegen mij... Ja, die speelt echt goede, die Wijndal, die mag de volgende keer op de bank zitten. Ik zeg, ja, die zit op de bank.
Ja, dat was dat had ik even gemist.
Maar ja, ga verder.
Wat heeft hij toen nog, maar ja, daar bracht hij dus Ake en Wijndal bracht hij erin. En daarna kom je al in één keer op het 2-0, of 2-2 terug. En dan zie je gewoon dat bij die mooie goal, waar Stekelenburg misschien had kunnen hebben... Gaat het natuurlijk al veel eerder in de verdediging fout.
Ja, want AG en
eerst moet
Wijndal, die stappen allebei naar achter terwijl het niet nodig is.
Wijndal moet al dichter op die Jarmolenko zitten. En vervolgens snijdt die Jarmolenko naar binnen als hij die paas geeft. En dan moet AG hem overnemen, maar doet het ook niet. En dan staat er vrij, staat er een beetje kansloos om nog proberen tegen te houden. Maar
nou, dat helpt ook niet. Dat is niet de vrijste taak. Dat is schot van ruim buiten de 16.
Nee, vind ik ook niet. Ja, dat was gewoon het mannetje van Ake op dat moment.
Ja,
Ake had het daar moeten overnemen, heeft hij niet gedaan.
Nee, die heeft dan dat laten gebeuren. Maar ja, dat is wel degene die de voorzet geeft op de winnende goal.
Ja, precies. Dus dat is ook belangrijk. Maar ik snap dan niet dat hij... Het stond toen volgens mij nog 2-2. Daar had hij Wouter Weggers eruit voor Luc de Jong. Dat snap ik niet. Dat je Weggers eruit haalt, dat snap ik op zich nog wel. Maar het Weggers eruit voor precies hetzelfde type. Je wilt toch iets anders forceren? Je wilt... Iets forceren.
Het enige is, het grote verschil is, denk ik, tussen Weghorst en Luc de Jong. Luc de Jong is gewoon betere kopper. Daar ben ik wel oprecht van overtuigd. En als jij gaat pompen, dan kan je de bal de 16 in pompen, dan kan je daar beter Luc de Jong hebben staan.
Ja, nou, ik denk dat het ook wel interessant was geweest als die Malen erin had gezet, snelheid.
Zeker. Want Oekraïne dacht ook, nou, nu gaan wij hem pakken.
Ja, precies. Dus er lagen wel ruimtes. Dus, ik had graag Malen gezien in ieder geval. Ik vond het in ieder geval een rare wissel om de Jong erin te zetten.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk geeft Ake natuurlijk die prachtige voorzet waar die winnend doelpunt van Dumfries uitkomt. Dus heeft hij, zoals we 7 jaar geleden zeiden, misschien toch een gouden pik gehad.
Ja, dan tegen Oostenrijk.
Ja, zijn er weer een aantal terug van een blessure.
Ja, even denken... De Ligt.
De Ligt is fit. Kan spelen. Promes kan weer ook weer bij de wedstrijdselectie zitten. Ik weet nog niet of hij fit genoeg is om te starten, maar...
Zou hij überhaupt gaan starten?
Nee. Dus dat maakt hem niet heel veel uit. Prima. Hij is weer fit. Maar ja, De Ligt, dat is wel een serieuze kandidaat om te gaan starten.
Ja. Ja.
Als je hem wil je hem überhaupt erin hebben?
Ik persoonlijk, ja.
Maar wie zou jij er dan uithalen?
Ah ja, kijk, je zei het net al, het is eigenlijk gewoon een mislogische keuze gewoon om Timber eruit te halen. Ja, hij heeft het, naar mijn idee, prima gedaan.
Ja.
En bij Frank de Boer weet je het nooit, dus het zou me ook niks verbazen als hij toch, weet ik, misschien gaat hij zelfs 4-3-3 spelen en laat hij Timber wel staan, ik heb geen idee. Je weet het nooit.
Ik zou ook Timber eruit halen. Als ik kijk, hij heeft 15 partijtjes bij Ajax leuk meegedaan. Nou, prima. Hij heeft nu 3 interlands gespeeld. Tegen Schotland gaan de 2 in. Tegen Georgië heel veel kansen tegen. En tegen Oekraïne gaan er weer 2 in. Nou, dat zijn alle 3 geen wereldmachten. Sterker nog, verre van. Hij krijgt toch in 3 wedstrijden 4 goals tegen. Nou, en in Italië heb je dan gewoon slecht verdedigd.
Ja. Zeker.
Daar kan Matthijs licht over meepraten.
Ja, die heeft aan het begin ook zijn kritiek gehad in Italië.
Dus ja, ik zou dan
Zeker.
gewoon Timber eruit laten. En dan heb je in mijn optiek denk ik wel de sterkste verdediging staan. Een van de sterkste verdedigingen van het toernooi staan.
Ja. En dan links.
Links
Linksback.
blind. Linksback.
Ja.
In mijn optiek is dat gewoon muntje gooien.
Muntje gooien.
Ik vind ze
Oké.
allebei even ja, goed slash slecht. Gewoon allebei gewoon even prima.
Ja.
Ze hebben allebei hun stempel nog niet kunnen drukken, laat ik het zo zeggen.
Nou, in ieder geval niet. Nee. Nou ja, kijk, ik vind Van Wijnhoorn dat hij het wel al heeft kunnen laten zien. Alleen in een ander systeem. Nu met 5-3-2 heeft hij nog niet laten zien wat hij bij AZ al afgelopen seizoenen heeft laten zien.
Nee, precies. Maar Van Aanholt hetzelfde hoor, want die kan aanvallend ook veel meer brengen
Ja.
dan dat hij tot nu toe gedaan heeft. Nee, maar dan heb je natuurlijk ook nog de optie dat je zou zeggen van ja, hij zet de licht weer op links en dan zet je blind back, maar
Nee, dat moet je
dat
niet
moet je
gaan
niet
doen.
doen, want de blind mist complete snelheid om een fullback te zijn.
En we hebben Matthijs gezien op links
Is ook
in de
niet best.
wedstrijd. En dat bevorderde echt niet de Nederlandse opbouw.
Daarom het beste is gewoon Timber eruit, de richting in.
Oké, dan hebben we de achterhoede gehad.
Ja.
Middenveld.
Ja, ik zat het middenveld zelf te laten. Ik vond dat de Roon die kwam eindelijk iets meer in zijn kracht tegen Oekraïne. Tenminste, ik vond hem minder opvallend fouten maken als dat hij tegen Georgië duidelijker deed.
Hij had meer het idee van dat hij aanwezig is. En meestal is het goed als je niet merkt dat de Roon er is.
Precies. En dan is hij wel nuttig. Als je het niet merkt, is hij nuttig.
Ja.
Dus ja, dan zou ik hem erin laten. En als je meer voetbal in je ploeg wil, kan je altijd nog Gravenberg of Koopmeiners. Ja, ik ben wel gecharmeerd voor Koopmeiners. Ik vind Koopmeiners eigenlijk een completere versie van de Roon. Maar goed, die is er nog niet klaar voor, denk ik. Denk de Boer, denk ik ook. Dus ja, dan kan je, als je meer voetbal wil, kan je altijd nog Gravenberg erin zetten. Maar Wijnaldum en de Jong staan gewoon vast.
Ja, zeker. Dan hebben we natuurlijk nog de voorhoede. Blijft hij hetzelfde of niet?
Volgens mij heeft de Boer dat zelfs al gezegd, dat het gewoon hetzelfde blijft. Dat hij gewoon weer met Weghorst gaat spelen.
Ja, zou het kunnen, heb ik dat dan even gemist. Alleen, ik zat er dus gisteren zelf nog even over na te denken. Hij heeft wel, dus niet de meest behendige achterhoede, zeg maar, om het zo maar te zeggen, bij Oostenrijk.
Nee.
Dus ja, als je krachtpatser tegen krachtpatser gaat zetten. Of wil je iemand die flexibel er omheen kan rennen?
Ja, maar dat was eigenlijk hetzelfde tegen Oekraïne. Die hadden ook van die lompe Leo staan.
Ja.
Ja, uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit. Het is gebleken als die bal maar op de goede plek komt. Want
ja.
Weghorst maakt ook nog wel de frisje. En hij is niet snel, maar hij maakt wel een hele hoop slimme loopacties.
Oh, ja, zeker.
Dat hij toch weggestoken kan worden.
Ja, anders dan krijgt hij die kansen niet.
Nee. Dus ja, ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt. En dat hij meer gewoon erop wil voortbeduren tegen, ja, gewoon met die twee. Dat als je straks de groepsfase klaar bent en je moet tegen de Engeland spelen, dat je ook met Weghorst kan gaan vervelen daar.
Ja. Zeker, oké.
Ja, dan moeten we tegen Oostenrijk, hè? Ook wel Red Bull Oostenrijk genoemd.
Ja, klopt.
Als ik het goed heb, speelden er van de afgelopen wedstrijd 8 spelers. Die hebben ooit bij een Red Bull vestiging gevoetbald de afgelopen jaren. Dus bij Leipzig of bij Salzburg.
Ja, zoveel?
Ja, 8 stuks. Ja, die Sabitzer.
Ja,
sowieso. Ja. Kijk, wie hebben ze nog meer? Ja, het halve middenveld. Alaba komt uit de jeugd van Salzburg. Zo komen er een hele hoop uit de jeugd van Salzburg. Dus daarom een goede bijnaam is Red Bull Oostenrijk.
Oké, ja, leuk feitje.
Ja, maar die moeten we makkelijk kunnen hebben, die Oostenrijkers.
Ja, want ze hebben uiteindelijk dan wel gewonnen.
Maar het was een echte partij slecht.
Ja.
Ze kregen de bal niet van A naar B. Er was er eentje, nou, er waren eigenlijk twee die maar een beetje de bal nog fatsoenlijk over konden spelen. En dat waren Sabitzer en Alaba.
Ja.
Maar voor de rest was het alleen maar de bal bijna over de zijlijn maaien en de bal 5 meter naast de spelers schieten in plaats van in de voeten. En de hele tijd alleen maar opstootjes maken, ruzie maken, ruzie zoeken, zuigen.
Maar gaat Nederland daar tegen kunnen? Dat is een ruzie?
Het grootste deel wel, maar het zijn de twee die daar moeite mee gaan hebben.
Namelijk?
Weghorst en Depay.
Maar zal Weghorst er zelf moeite mee hebben? Of ja, zal hij het juist leuk vinden, dat spel?
Hij vindt het lekker, maar hij gaat er ook zo in. En die Oostenrijkers, die staan dan gelijk met z'n vijf om je heen. En daar ga je dan problemen mee hebben, want dan gaat Depay, die springt er gelijk op, weet je wel. Dus er gaan zeker kaarten vallen, kaarten gaan er zeker vallen.
Oké, hoeveel wordt het er? Hoeveel kaarten?
Hoeveel kaarten?
Nou, laten we het hierop houden. Komt er een rode kaart? Maakt niet uit. Voor Oostenrijk of Nederland gewoon, gaat er een rode kaart vallen?
Ja.
Ja. Meens. En dan is dat... Oké. En dan gewoon slechte verdedigende actie of nastootje?
Nee, slecht verdedigende actie. En dan zou hij eigenlijk geel krijgen, maar dan nog een nastootje.
En dan is de tweede gele kaart.
Precies, ja. Ja, het wordt dus een onvlambaar potje.
Ja.
Wat heeft dat voor een effect op de uitslag? Wat gaat het worden?
Ja, wat gaat het worden? Ik vind het lastig, maar ik denk dat we er met 2-1 net gaan winnen.
Ik heb de vorige wedstrijd van Oostenrijk gezien.
Ja, maar ik denk dat ze toch te veel gaan ergeren aan duwen en trekken. En, Nederland kan er niet goed tegen.
Zou kunnen. Ik denk dat 3-0 wordt. En dan moet er eigenlijk nog 1-1. Als we echt denken dat het echt heel ontvlambaar gaat worden. Wordt het de nieuwe Battle of Nuremberg? Of wordt het de nieuwe de Battle of Amsterdam? Of valt het wel uiteindelijk allemaal wel mee? Die ken je niet.
Nee.
Ken je die niet, nee?
Nee, de Battle van Nuremberg.
Ja, dat was op het wereldkampioenschap van 2006. Daar speelde het Nederlands elftal in de achtste finale tegen Portugal in Nuremberg.
Oh, die wedstrijd.
Ja, dat is helemaal uit de klauwen gelopen. Er zijn toen, ik weet niet precies hoeveel gele kaarten, maar ik weet heel zeker dat er... 4 rode kaarten zijn gevallen.
Ja, toen was de slagpartij eerste klas.
Ja, dus een beetje de vraag was, wordt het erger of valt het uiteindelijk allemaal wel mee met... Het
zal wel meevallen, denk ik. Jawel, ik denk niet dat het zo erg gaat worden.
Dus 3 rode kaartjes ongeveer. Ja, het scheelt natuurlijk ook een hoop voor de rode kaarten dat Arnautovic er niet bij is. Want die wil af en toe natuurlijk ook nog wel een klein schopje uitdelen.
Ja, meneer... Die houdt wel van, inderdaad, ja.
Ja, hij is, nou, de reden waarom hij niet bij is eigenlijk omdat hij zich de vorige wedstrijd niet heeft kunnen gedragen.
Maar dat is altijd bij hem een beetje geweest. Veel spelers die met hem hebben gespeeld, ja. Die zeggen van... is een genie, maar net zo genie is zo net zo gek is die.
Je zou hem de blanke Mario Balotelli kunnen noemen. Hij heeft zelfs samen met Mario Balotelli in één team gespeeld. Nou, dat moet een feest voor de trainer zijn geweest.
Ja, die had genoeg te doen, de trainer.
Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat hij geen trainer was, maar politieagent.
Nee. Maar het bleek dus dat, nu is het zo. En dat is wel een unicum ding, een beetje, voor de
schorsing.
Voor de schorsing. Dat hij is nu niet geschorst op basis van racistische opmerking, maar... Een zwaar beledigende opmerking. Dus hij is blijkbaar niet racistisch geweest. Ik weet niet precies wat er nou is gezegd.
Alleen maar beledigend.
Maar de uiteindelijke straf is omdat hij beledigend is geweest. Dus hij 1 wedstrijd geschorst.
Ja, het schijnt dat hij iets over de Albanese moeder van de tegenstander heeft gezegd. En dat wordt dus opgevat door de UEFA als beledigend en niet als racistisch. Nou, daar valt op zich wel wat voor te zeggen. Maar had hij hem voor racisme gekregen, viel er ook wel wat voor te zeggen.
Ja.
Of discriminatie eigenlijk.
Ja. Maar kijk, het is wel een van de eerste keren dat echt vanwege belediging, zeg maar, iemand gewoon hoppatee in wedstrijd wordt geschorst. Ja. Niet veel vaker gebeurd.
Ja, omdat in het verleden iedereen zich gewoon kon gedragen.
Ja, nou ja, er wordt zo vaak geroepen en geschreeuwd op het voetbalveld. Heeft dat ook toch stiekem te maken met de coronatijd, dat de scheidsrechter beter kan horen wat er allemaal geroepen wordt over het veld heen?
Nee, want ze hebben het op basis van beelden, want had de scheidsrechter gehoord dat hij dat geroepen had, hij rood gekregen. Ze hebben het op basis van beelden en...
Ja, dit specifieke geval, ja. Maar gewoon even in het algemeen. zeg maar, dat je nu als buitenstaander veel meer, zeker als iemand die nooit echt gevoetbald heeft.
Nee, ik denk het niet. Want de stadions zitten juist vol, dus je hoort eigenlijk nauwelijks bijna niks meer wat er op het veld gebeurt. Wordt afgelopen seizoen hebben we natuurlijk een hele hoop kunnen overstaan.
Ja.
En nou op dit EK kunnen we het gelukkig eigenlijk niet meer verstaan.
Maar ik refereer ook naar voor het EK, hè, dat je hebt kunnen proeven wat er allemaal gebeurt nou eigenlijk op zo'n veld. Wat we dan eerst niet meekregen.
Ja, nou, uiteindelijk zijn er misschien afgelopen jaar 3 incidentjes geweest in de Eredivisie met dingen die gezegd werden.
Ja.
Dus het valt ook wel mee. Kijk, die Arnautovic die is natuurlijk gek, maar die is ook half Servisch. En dat ligt allemaal weer gevoelig met Albanië. En die had voor de wedstrijd al lang bedacht dat hij een paar Albanese kapot zou gaan schelden.
Waarschijnlijk wel, ja.
Dus ja, dit ligt gewoon aan Arnautovic en niet per se aan dat we het nu wel horen of niet horen. Want anders zeggen ze... Ja,
was gewoon buitenschuif deze keer.
Want wat hij zegt is helemaal niet raar. Dat zeggen ze allemaal. Ze zeggen allemaal tegen die verdedigers, tegen aanvallers. Ik heb je zusje geneukt en zo. Alleen hij moet er dan nog per se weer het aan Albanië linken, zeg maar.
Ja.
Dus ja. Lekker op de branden, op de blaren zitten tegen Nederland.
Ja, terecht, denk ik. Ja, eerste speelronde voorbij.
Ja.
Even een aantal landen even snel langs gaan, de toplanden.
Top 7 landen ongeveer, denk ik, die... Als je aan 10 mensen vraagt, dan komen ze denk ik wel met deze 7 landen aanzetten.
Ja, dan hebben we het over België, Italië, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Spanje en Engeland.
Ja, en dan Nederland misschien er nog bij.
Die behandelen we al.
Die hebben we al besproken inderdaad. Nou, beginnen we natuurlijk met de allereerste die in actie kwam, de openingswedstrijd Italië.
Ja.
Dat is een hele gevaarlijke tegenstander. Die hebben al 28 wedstrijden niet meer verloren. En als je dan op papier kijkt, denk je nou, die namen, het zegt me ook niet zoveel, is ook niet zo heel best. Maar het is een Mannschaft. Het is een Mannschaft, het is bijna een Duits team. Het is echt een team, tot de laatste seconde gaan ze ervoor. Ja, en ze krijgen gewoon heel weinig goals tegen en dan ben je er al bijna.
Ja. Ja, het is ook alweer een beetje, het is toch wel een... Beetje nieuw Italië, het speelt niet meer zoals we echt gewend zijn, dat hele verdedigende gebeuren. Ja, maar ik zie ze als echt wel een van de topfavorieten, ook weer gewoon prima wedstrijd.
Nee, ik zie ze wel meer als outsider.
Nou, weet niet, nee.
Nee, ik zie ze niet als topfavoriet, er zijn nog te veel nog betere landen voor.
Ja, er zijn... inderdaad andere landen met meer kwaliteit, maar ik denk dat dit een van de landen is met de meeste kwaliteit als team zijn.
Ja, dat wel.
En uiteindelijk op zo'n toernooi, dan...
Kan individuele kwaliteit ook belangrijk zijn, hoor. Teamkwaliteit ook. Maar het is een outsider, ze kunnen zomaar de finale halen, per ongeluk, hoor, zeker. Zeker, maar dan heb je natuurlijk de tweede die in actie kwam. De Belgen.
Ja. Ja.
Dat is heel simpel. Alle ballen op Lukaku, hè?
Ja, die maait ze wel erin voor je.
Ja, precies. Die schiet ze nou ook binnen. Dus dat is heel simpel. Als je Lukaku weet af te stoppen, weet je de Belgen te stoppen.
Ja, maar wie kan Lukaku afstoppen? Noem maar een naam.
Sergio Ramos. Maar die is niet mee, dus dan houdt het al op.
Pepe, zou je het kunnen?
Nee, Pepe pakt rood.
Ja, oké. Okay. Zo, Bonucci, Chiellini?
Ja, die zouden het gewoon in duel misschien nog net aankunnen, maar die rent ze eruit. Dus dan moeten ze echt de hele wedstrijd scherp zijn en de juiste positie kiezen, anders zijn ze gezien. Nou kunnen ze dat heel goed, maar ze worden ook ouder, net een foutje maken. En op dit moment is Chiellini net geblesseerd uitgevallen, dus als hij er niet bij is en ze moeten tegen de Belgen... Dan kom je toch wel met de Acerbi te spelen en dan heeft Lukaku toch een stukje makkelijker avond.
Ja, dan wordt het een stuk makkelijker.
En dan denk ik wel dat als België en Italië tegen elkaar zouden komen, dat de Belgen winnen.
Ze zouden moeten winnen.
Ja, maar als Lukaku het op de heup heeft, dan gaan ze ook winnen.
Dan?
Die Mannschaft, Duitsland.
Ja, Duitsland-Frankrijk.
Ja, het was allemaal een beetje matig, hè? van de Duitsers. Wel hier en daar wel leuk voetbal gezien, maar...
Ja, maar kijk, weet je...
Het was een beetje tandenloos.
Ja, maar... het was echt wel goed voetbal, alleen de laatste fase was gewoon erg lastig voor Duitsland.
Het tandloos Duitsland.
Ja, en het was echt niet slecht. Het was, ik heb echt af en toe gekeken tijdens de wedstrijd naar Duitsland. En nou, ik wou dat Nederland zo aan het tikken was.
Ja, zeker. Maar ja, als je dan kijkt dat je tegen Frankrijk, natuurlijk ook een fantastische verdediging, maar toch dus weinig weet te creëren met, als je dan die aanval kijkt, dan denk je, nou, die zouden daar, als we eerlijk zijn, stiekem bij Nederland allemaal erin staan. Met Gnabry, Hummel, nee, niet Hummels, Müller. Wie hebben ze nou op die andere flank staan? Sané, hebben ze op de bank zitten? Nee, ze hadden 3 aanvallers. Ze hadden Müller als valse 9, ze hadden Gnabry en ze hadden nog één, maar ik weet niet meer wie. Maakt het niet uit, maar ze hadden in ieder geval Sané nog op de bank zitten. Nou, als wij die op de bank hadden kunnen zitten, wij moeten doen met Quincy Promes, dus ik had wel geweten.
Ja, nee, ja, dat klopt. Dat klopt.
Ja, Duitsland moet veel beter kunnen tegen Frankrijk. En natuurlijk is het ook gewoon een topwedstrijd. Dan kan je hem ook verliezen van de Fransen. Maar het wordt wel heel interessant om te zien wat ze tegen Portugal gaan doen. Ik weet niet of ze de aankomende wedstrijd tegen Portugal spelen.
Ja, die heb ik ook zo niet uit mijn hoofd.
Maar dat gaat wel een hele belangrijke wedstrijd voor ze worden.
Ja, zeker.
Want als je die ook verliest,
dan is het klaar.
Dan heb je 3 punten en dan is de kans dat je het beste... derde woord is ook gewoon klein.
Precies. Ja, nou ja, daar heb je 3 punten. Dan moet je winnen tegen Hongarije. En ja, met doelsaldo voor de best.
Ja. Nee, ja, ze moeten van Portugal winnen, de Duitsers.
Ja, precies.
Maar dat geldt ook voor de Portugezen. Je moet ook van Duitsland winnen.
Ja, maar ja, voor de Portugezen is het toch wel. Die hebben die 3 punten al.
Ja.
Tegen Hongarije. En die, ja, iedereen die zegt wel, ja, Hongarije is afgeschreven. En dat is waarschijnlijk ook al zo. Ja. Maar ja, die andere 3, je moet ze maar wel even pakken, die 3 puntjes.
Ja, ja, zeker.
En Portugal kan ook zeggen, ja, prima, we doen wel een gelijk spelletje. Kom maar Duitsland en we counteren het er wel uit.
Ja, precies. Dat is eigenlijk ook wat Frankrijk deed, hè?
Ja.
Gewoon rustig afwachten en met die snelle jongens zijn ze weg.
Ja, die zijn een paar keer gewoon goed weggestoken. En hadden echt nog wel meer goals mogen vallen.
Ja. Ja, klopt. Nou, dan heb je de volgende tegenstander, hebben we het eigenlijk al een klein beetje over gehad, Frankrijk. Ja, dat is natuurlijk op papier gewoon degene die het toernooi moet gaan winnen.
Ja, klopt, op papier.
Die hebben eigenlijk een hele simpele tactiek, dat is de bal naar voren pompen en rennen.
Ja, nou moet ik zeggen...
Het is misschien gecompliceerder, maar...
Als je kijkt wat er op het middenveld qua balveroveringen zo gebeurt en positiespel... Dat is wel netjes hoor.
Ja, zeker.
Gewoon even kleine shout-out naar Kanté bijvoorbeeld. Ja.
Sowieso. Kanté.
Sorry hoor, maar...
Ja, dat is...
Mocht hij maar bij Nederland spelen. En ook wat toch Benzema betekent voor Frankrijk is belangrijk
weet,
hoor.
Weet je wat Kanté is? Hij is de moderne Gattuso.
Dat vind ik wel een hele goeie. Ja, moderne Gattuso. Ja. Ja, zeker. Zeker. Dat is ook...
Dat was gewoon een oude balveroveraar van AC Milan en van Italië. En die af en toe schopte er eentje helemaal onder de gashouden. Ja, dat doet Kanté dan wat minder, maar Kanté is ja, wat meer modern, want die doet het overal op het veld.
Ja, precies. Die is iets, Kanté was iets meer nog echt vlak voor de verdediging.
Ja, Kanté doet het overal.
En het was gewoon, als je tegenover Kanté stond, dan was je niet blij.
Nee, maar als je tegenover Kanté staat, ben je ook niet blij.
Maar... Nee, maar bij Kanté had je dan nog af en toe het gevoel, blijf hem enkels heel.
Ja,
bij Kanté zou ik daar meer vertrouwen in
hebben. Kanté is eigenlijk wat vaardiger, die heeft het niet nodig om iemand onder de gashouden te schoffelen.
Nee, precies. Volgende.
Portugal.
Ja, hebben we net eigenlijk al gezegd.
Ja, maar bij Portugal is het... die hebben eigenlijk een heel goed team, maar... Niemand valt het eigenlijk op, want iedereen denkt, ja, ze hebben alleen die Ronaldo en het is alle bal op Ronaldo en maar hopen dat hij scoort. Maar het is niet zo, hè. Als je naar die selectie gaat kijken, iedereen speelt bij een topploeg in Europa.
Zeker, en dan moet ik wel zeggen, de afgelopen wedstrijd was wel veel ballen op Ronaldo, waardoor het ook niet altijd even soepel liep, moet ik dat wel, ja. Maar Ja, ik denk ook dat Portugal nu Europees kampioen is.
Ja, denk ook. En dan de breedte van de selectie van Portugal is ook gewoon prima hoor. Want die hebben een spits op de bank zitten die in de Bundesliga er meer in heeft geschoten als Haaland.
Namelijk?
André Silva.
Ja.
Bij Eintracht Frankfurt. Dus ja, het is echt, het is misschien, ja, ik vind het eigenlijk ook gewoon een van de kandidaten. Maar het is voor de meeste mensen denk ik een outsider.
Ja, zeker.
Ik denk dat die echt heel ver gaan komen. Ik denk dat je die sowieso al op het halve finale formulier kan gaan zetten.
Ja, dat mag je wel doen. Daar ben ik ook van overtuigd.
Dan hebben we natuurlijk nog Spanje. Spanje is er, tenminste toen die wedstrijd keek, echt ouderwets tiki-taka. Ze waren alleen maar vloem, 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 die bal de hele tijd over en weer.
Ja. Dat was het ouderwets tiki-taka, maar ja.
Alleen in mijn optiek ontbreekt het er echt aan de topspits.
Maar is het de topspits die ze missen? Of is het het tiki-taka en dan de echte laatste fase, dus de laatste paas die... Ook. Niet waar dan iemand staat of die gewoon slecht is.
Het is een facet van beide. Het ontbrak hem afgelopen wedstrijd tegen Zweden ook heel vaak aan de laatste paas. Maar het mist ook aan de topspit van als dat balletje één keer wel komt, dat hij er ook in het netje hangt. En dat hebben ze bij Spanje niet, want Morata die heeft gewoon 5 kansen nodig voordat hij een keer scoort.
Wat wel opvallend is, want bij Juventus heeft hij prima seizoen gedraaid. Maar het lijkt alsof, en volgens mij is het eigenlijk altijd zo geweest, Morata in Spanje is nooit echt een groot huwelijk geweest.
Nee. Ja, ik denk dat hij, klinkt misschien gek, maar in de Serie A ook iets meer ruimte krijgt dan op het EK en bij Spanje, denk ik. Omdat bij de Serie A, daar hebben die verdedigers, ja, ik weet, ze geven denk ik toch iets meer ruimte daar dan op het EK. In het EK gaan ze echt een beetje Spanje en dan zijn vaak de kleinere landen en die hebben zoiets van... We willen hier gewoon geen punten verliezen, klaar. Terwijl ze in Italië tegen Juventus vaker al hebben van... Ja, die punten zijn we eigenlijk al kwijt. Kunnen we beter maar nog een keer proberen te scoren voor de fans. Dus ik denk dat hij daar iets meer ruimte krijgt en iets meer tijd heeft om... het balletje daar net wat beter neer te leggen en hem erin te schieten.
Ja, dat weet ik niet. Het is wel, Italië staat bekend als een van de best verdedigende competities. Dus ja, je zou wel wat moeten zijn gewend. Zou je dan zeggen, zeker. Topspits in Italië speelt.
Nee, ja, zeker. Maar ik denk dat hij daar net iets meer... het is natuurlijk ook... Die feit heb ik niet paraat, maar... Morata, heeft hij vooral tegen de Benevento's van deze wereld gescoord? Of heeft hij het ook tegen Napoli AS Roma gedaan?
Durf ik 1, 2, 3 niet...
Want dat is natuurlijk ook een wereld van verschil.
Zeker.
En dan heeft hij zeker wel wat meer ruimte als je tegen de Benevento's...
Ja, daar heb je meer ruimte. Heel simpel. Laatste. Engeland.
It's coming home. Tenminste, dat roepen ze altijd. Het is nog nooit home naar huis gekomen.
Mee naar huis genomen.
Want de Engelsen die hebben het EK nog nooit gewonnen.
Nee. Ja, als je het dan zo zegt, dan denk je, nee, dat kan niet. Ja, het is toch echt zo.
Het is echt zo. Ze hebben hem nog nooit gewonnen. En ook dit jaar gaan ze niet winnen.
Nee.
Ze hebben een fantastische aanval, maar... Hoe fantastisch hun aanval is, zo slecht is de verdediging bijna. Ze hebben daar een hoop... Ja, niet heel, ja, het zijn allemaal een stuk voor stuk wel goede spelers, maar... Er valt geen lijn in te vinden in de verdediging daar. Ze hebben John Stones, die ondertussen volgens mij de vijfde man bij Manchester City is.
Mm-hmm. Ja.
Hebben ze daar centraal staan. En dan hebben ze Harry Maguire, waar elk jaar weer 100 filmpjes van zijn... dat hij eigenlijk als een pannenkoek staat te verdedigen.
Ja.
En daarachter kom je al met spelers van Aston Villa aanzetten en dat soort gasten.
Nee, het is nou niet dat Engeland heel blij is met de eigen verdediging.
Nee, waar wij in opzichte nog bulken van de goede verdedigers, hebben ze daar bij Engeland toch echt wel een probleem mee.
Zeker. Dat is een beetje niet tegenovergestelde van Nederland, maar... Nee.
Kijk, tegen de meeste wedstrijden kom je met die hele goede aanval kom je er wel mee weg. Want dan maak je er gewoon meer dan dat je er tegen krijgt.
Maar op een gegeven moment geldt dat niet meer natuurlijk.
Op een gegeven moment sta je tegen Portugal. Of tegen Frankrijk of tegen Duitsland of noem maar op. En dan wordt het toch een uitdaging.
Ja, dan gaat het waarschijnlijk een keer mis.
Ja. En dan komen ze wel home, maar zonder de beker.
Precies. Vroegtijdig naar huis.
Ja.
Dan hebben we alle landen gehad. Eén dingetje. Eerste speelronde. We hebben nieuwe topscorer alle tijden op de EK.
Ja.
hoe erg je hem ook geliefd, ja, haat of hem van hem houdt.
Elf doelpunten.
Nu.
Hij is er vanaf 2004 is hij erbij.
Ja, hij heeft zich nu gedetacheerd van Platini. Die eerst stond ze samen op 9. Nu op 11.
Ja.
Gaat iemand dat ooit nog even na? Gaat hij nog meer maken?
Hij gaat er nog wel meer maken. Zeker als ze ver komen. Gaat hij er nog wel meer maken. Maar ik denk dat er ook op dit toernooi al een spits rondloopt. Die in ieder geval heel snel bij die 9 is.
Namelijk?
Ik denk dat Lukaku dit seizoen... Ik weet niet op hoeveel hij nou staat, hè, maar hij heeft er nou al 2 in liggen. En ik sluit het niet uit dat hij naar de groepsfase al op 6 staat.
Nou, ja,
als hij het echt op zijn heupen heeft, ik sluit het niet uit.
Oké, dan staat hij op 6. Maar dan heeft hij weer een nieuwe EK nodig om naar die 11 toe te werken.
En dan zijn er nog de 8e finales, de kwartfinales. Tot aan de finale kan hij lekker scoren.
Ja.
Nee, ik zeg niet dat hij dit jaar al bijna 9 is, maar ik denk wel dat hij al aardig in de buurt gaat komen, hoor.
Ja, oké.
Maar het is natuurlijk fantastisch, ja. Eigenlijk het laatste record wat hij nog moest hebben, volgens mij, zo'n beetje.
Ja, dat is ongekend. Ja,
dan zou hij volgend jaar wel opgaan voor de wereld, de topscorers titel op het WK, alle tijden.
Ik weet niet of hij die al in handen heeft.
Nee, die is van Miroslav Klose. Op het moment. Met hoeveel goals weet ik niet, maar ik weet wel dat het voor Klose is.
Oké, dan waarschijnlijk volgend jaar. We gaan het zien.
Ja, zeker. Ja, bedankt voor het luisteren.
Dat was hem weer voor deze keer.
Na de volgende wedstrijd komen we weer terug met een gloednieuwe.
Zullen we weer terugkijken, vooruitblikken, het circus bekijken.
Er staat er nog één ding te doen en dat is mij allemaal even te delen met al je vrienden. Dan zien we jullie de volgende keer.
Thanks. Ciao.